Jodenhaat is van alle tijden. Er is geen volk ter wereld zo verjaagd, geplaagd en onderdrukt als het Joodse volk. Ook in het licht van het huidige conflict steekt die haat weer de kop op. Hoe kan het zijn dat je het onderwerp Israël nauwelijks kunt aansnijden in ons land zonder ruzie te krijgen, terwijl andere conflicten ons schijnbaar koud laten? Waar komt dat vandaan en waarom zijn de Joden vaak de verschoppelingen van de wereld? En kunnen we als christenen daar wat aan doen? Bij mij aan tafel, dominee Willem Glashouwer. Willem, van harte welkom. Vind je dat herkenbaar, dat Israël een soort van no-go onderwerp is als je op een feestje bent?
Ja, je voelt het als het ware. Je bent op een verjaardagsfeestje in de familie of wat ook. Of je zit in de kantine je broodje op te eten en het nieuws komt ter sprake. Of in de gesprekken op de verjaardag en het feestje valt in één keer Israël.
En dan wordt het een beetje stiller.
En dan wordt het stil en dan kijkt iedereen naar je en ja, het is toch verschrikkelijk wat er gebeurt en wat ze die arme Palestijnen aandoen. Mm. Ja, wat zeg jij daar nou van? Mm. En dan kun je ook de volle laag krijgen.
Ja, dus en, in die zin is het wel
dus
een
het is
herkenbaar.
Een heel herkenbaar iets, maar wij hebben dan nog een escape mogelijkheid ja. Door onze mond te houden.
Ja.
Dat wordt niet van ons verwacht, maar daar gaan we het later over hebben.
Ja.
Maar Joden hebben geen escape mogelijkheid. Dus in dat gevoel wat je krijgt, meteen de agressie die op je afkomt zodra het hierover gaat, dan kun je je een beetje voorstellen wat Joden constant in de wereld hebben en spitsroede moeten lopen in hun altijd vijandige omgeving.
Ja, nou daar gaan we het in deze uitzending in ieder geval over hebben. Waar we het ook over gaan hebben is natuurlijk de actualiteit. Afgelopen dagen is er weer een hoop gebeurd. Onder andere 25 april, want dat wordt de nieuwe landelijke dag tegen antisemitisme. Als het aan de Tweede Kamer ligt, die heeft met grote meerderheid voorgestemd voor die motie. Wat vind je van zo'n initiatief?
Vind ik op zich heel goed. Hoe meer aandacht, hoe beter. Je kan natuurlijk zeggen, ja, dat is die ene dag. Het moet constant op de agenda staan en in de gaten gehouden worden.
Er zijn misschien ook mensen die zeggen van, nou, 4 mei is toch ook wel genoeg. Dan kunnen we het ook wel over antisemitisme hebben.
Ja, 4 mei, maar dan denken we eigenlijk vaak nauwelijks aan de Joden, maar meer aan de mensen van ons volk en de soldaten die omgekomen zijn in de strijd voor onze vrijheid. Je hebt natuurlijk ook de internationale dag eind januari bij de bevrijding van Auschwitz. Dat is ook zo'n moment om stil te zijn. De Holocaust herdenkingsdag. Maar dat is dan ook allemaal weer geschiedenis en de ver weg van mijn bedshow. Ik vind het hele positieve van dit wetsvoorstel dat het gaat om het antisemitisme nu.
Ja.
Precies. En eigenlijk moet je dat ook constant in de gaten houden. Want het duikt in allerlei vormen. Mm-hmm. Niet slechts in het verband van de oorlog in Gaza, maar op alle mogelijke manieren
duikt het weer op.
Absoluut. En dan zijn er vaak hele verschillende motieven. Soms religieus, soms economisch, soms politiek. Soms nog weer heel andere motieven. Maar wat ook het motief is, het eindigt altijd in de haat tegen dit aparte volk.
Ja. Ander nieuws wat ons ook is opgevallen is dat een paar dagen geleden er een nieuwe video is vrijgegeven door Hamas. Een nieuwe video van 2 van de gegijzelden die nog steeds gevangen zitten in Gaza. En daarmee samenhangend is dat Israël nu aangeeft dat het bereid is om te onderhandelen over vrijlating van minder dan alle gijzelaars. Eerst zeiden ze, alle gijzelaars moeten vrij. Nu zeggen ze van, nou, we kunnen eventueel genoegen nemen met 40 van 130.
Ja, op dit moment. Ja.
En Hamas die reist ook vandaag naar Egypte om die onderhandelingen verder te doen. Verwacht jij dat hier iets uit gaat komen?
Nou, ik kan niet in de toekomst kijken, maar tot dusver heeft Hamas heel duidelijk laten blijken eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd te zijn. Niet in vrede, niet in het loslaten van gijzelaars. Mm. Misschien dat op het moment dat zij vinden dat die politieke troef nu onderhand is uitgespeeld en ze er verder weinig meer aan hebben, dat ze dan geweldige tegeneisen stellen over het aantal Palestijnse gevangenen en nog
dan
over
heb je het echt over een uitruil van 1 gijzelaar ten opzichte van 10 Palestijnse gevangenen.
Precies, al dat soort dingen.
Ja.
Ik denk dat velen niet beseffen dat de haat die hierachter zit eigenlijk niet te blussen valt.
Nee.
Tenzij iemand zich bekeert. Maar de de haat zit zo diep. Ook het religieuze motief. Dat het er toch om gaat dat heel het land. Hè, from the river to the sea, Palestine must be free. Dat is niet alleen maar een politieke leus. Dat is een religieuze leus. Dat gaat erom dat door de Heilige Oorlog Allah je opdraagt om die Heilige Oorlog te voeren, opdat het land helemaal onder controle van de islam komt.
Ja.
Als dat je religieuze overtuiging is, dat hij dat van je vraagt en dat je dat dus moet doen en dat wanneer je sterft in die Heilige Oorlog. Ja, dat is eigenlijk geweldig, want dat is de enige manier voor een moslim om zeker te weten dat hij dan in het paradijs komt.
Zijn die gijzelaars, die 130 ruim die nog in Gaza zitten, zijn die dan een soort middel om dat doel te bereiken?
Wat je maar voor middelen kan. Hè, het is ze gelukt. En waarschijnlijk heeft Iran daar ook een handje in gehad, want die hebben in de tijd honderden Amerikanen gegijzeld en als politiek drukmiddel gebruikt. En misschien hebben die wel gezegd tegen de Hamas, nou dat is voortreffelijk, als je dat lukt, dan kun je heel veel meer gedaan krijgen dan wat je anders met kleine overwinningjes hier of daar boekt.
Dus, dat blijkt, ja.
Dus dat dwingt. Daarmee dwingen ze Israël, voor wie het leven van één mens ontzettend belangrijk is.
He,
terwijl in de islam de glorieuze dood in de Heilige Oorlog nummer 1 staat, opdat je op die manier je eeuwige zaligheid verdient, is bij het Joodse geloof precies omgekeerd. Er is enorm respect voor elk leven. Dus Israël zal vanuit hun religieuze overtuiging bereid zijn heel ver te gaan. Als het er maar om gaat, dan zouden het er maar enkele zijn op deze manier vrij te krijgen.
Ja. De oorlog gaat ondertussen ook verder. We hebben ook gisteravond gehoord over luchtvallen, aanvallen die zijn uitgevoerd op Rafah, die zuidelijke stad in Gaza. En ook Hamas die raketten afvuurt op Noord-Israël vanuit Libanon. Dus die strijd gaat ook door.
Ja, die strijd gaat ook door. Maar het is ook denk ik goed om te beseffen op welke manier er gestreden wordt. He, je wordt constant gebombardeerd in het nieuws met die
figuurlijk dan
bombardementen. En je ziet al die verwoeste flatgebouwen op de televisie. Je hebt het dan zelf gezien en meteen bekruipt de gedachte. Nou, moet je eens kijken wat Israël doet. Gewoon maar civiele doelen, burgerdoelen bombarderen. Kan niet schelen wat er mee gebeurt. Dat is absoluut onjuist. Je moet je goed laten informeren wat er precies aan de hand is. Als je ziet hoe Israël oorlog voert en je vergelijkt het met hoe de geallieerden oorlog voerden om Europa te bevrijden, hoe gewoon hele steden werden plat gebombardeerd. Het beroemde voorbeeld is natuurlijk Dresden, maar ook heel veel andere steden, Berlijn een grote puinhoop. Of hoe de Russen oorlog voeren door gewoon juist bewust flatgebouwen en te bombarderen en elektriciteitsvoorzieningen om de burgerdoelen op die manier zo te hanteren.
Toen gebeurde dat ook, is je redenering. Ja. Toen gebeurde dat ook.
Dat gebeurde vroeger ook in oorlogen. Dus ook door de geallieerden. Zometeen op 5 mei herdenken we dat we vrij zijn. Maar het was absoluut geen schone oorlog die gevoerd werd. Israël daarentegen weet dat de Hamas zich verschanst heeft in ondergrondse tunnels onder flatgebouwen, scholen, VN-gebouwen enzovoort. Zodat de aanvaller wel gedwongen wordt om juist wat dan burgerdoelen lijken, de ziekenhuizen, aan te vallen. Want ze verschansen zich dus eronder bewust om ook juist burgers het slachtoffer te laten worden. Ik heb nog nooit van een leger gehoord dat van tevoren waarschuwingsbriefjes uitstrooit van we gaan dan en dan dat en dat aanvallen. Dus beste burgers, probeer ergens een veilig heenkomen te vinden, ook al is het moeilijk. Het gaat Israël niet om het zomaar bombarderen van wat ook. Maar ze willen die moordlustige vijand toch te pakken krijgen en totaal ja,
met de grond
uit te roeien.
Ja.
En
ja.
Daar vallen die. Maar daar zijn ze absoluut niet mee eens. En dat is ook vaak traumatisch voor ze. Mm. Voor als je naar die soldaten luistert, dat er dan toch. Ja, het kon niet anders, maar helaas.
Ja.
En dat wanneer burgers vluchten, de Hamas ze tegenhouden en zo op deze manier hun eigen martelaren creëren. Het is van een, ja, ik zou haar zeggen van een demonie, dat kun je nauwelijks voorstellen. Dus wat heel belangrijk is, ook in de berichtgeving over deze oorlog, is dat je niet zomaar het NOS journaal of wat voor journaal of je krant, mm-hmm. maar dat je ook websites opzoekt om je echt helemaal te laten informeren.
Ja, want die foto's zeggen niet alles. Dat is niet het hele verhaal.
Je kan ook op dit moment nog van Gaza hele andere foto's maken. En van Ramallah. Mm. Waar gewoon prachtig het leven gaat door. Ja. Honger. Iedereen is welgevoed. Mm. Het wordt de leugen regeert. En ook dat heeft een religieuze achtergrond. Mm-hmm. Want wij vinden natuurlijk dat je eigenlijk wel de waarheid behoort te spreken. Maar wij komen uit die joods-christelijke traditie. Ook al zijn we misschien niet meer christelijk of wat ook. Maar ons hele denken, onze hele ethiek komt daar vandaan. En dat betekent dat je verondersteld wordt de waarheid te spreken. Er wordt wel eens gelogen, maar eigenlijk hoort dat niet.
Dat is verkeerd, ja.
En als de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hebben. In de Heilige Oorlog mag je niet zelfs liegen. Je moet liegen. En op het moment dat je vijand je gelooft, dan heb je een overwinning geboekt. Dan ben je slimmer dan hij. En dus wanneer er die stroom van leugens of halve waarheden vanuit de Hamas aan die journalisten die daar zitten de wereld wordt ingestuurd, je behoort echt te checken. Kun jij het als eenvoudig mens checken? Mm. Je kunt kijken naar de berichtgeving van Christen voor Israël, zou ik haar zeggen. Daarom brengen wij een krant uit. En daarom hebben we websites waar geïnformeerd wordt. Maar je hebt natuurlijk ook de Jerusalem Post, je hebt JNS, je hebt de Nieuwsbrief Israël, je hebt Moab, je hebt allerlei. Ook
allerlei
in Nederlandstalige.
Om je te laten informeren, ja.
En dan kan je het van twee kanten horen. Ja. En dan gaat het er helemaal niet om alles goed te praten wat daar gebeurt of wat ook. He? Goed is goed en kwaad is kwaad. Fout is fout. Mm-hmm. Maar voordat je dat oordeel velt, laat je grondig informeren.
Ja.
En laat je niet meesleuren door propaganda.
Ja, helemaal duidelijk.
He?
We gaan naar ons onderwerp van vandaag. Want de Joodse gemeenschap die viert op dit moment wereldwijd Pesach. Morgen is de laatste dag van Pesach, een week lang.
Ja.
En zo staan ze stil bij de uittocht uit Egypte. Waarmee ze terugdenken aan de geschiedenis van Israël. Het feit dat ze in Egypte waren, in de slavernij. En dat ze uiteindelijk in het beloofde land Israël zijn terechtgekomen. Dus honderden jaren slavernij hadden ze achter de rug. Jodenhaat hadden ze achter de rug. En ook nu weer is Israël in het beloofde land. En ook weer honderden jaren van jodenhaat achter de rug. En het is er ook nu. Misschien wel meer dan ooit. Zie jij parallellen tussen toen, uittocht uit Egypte en nu?
Ja, maar er zit ook hele positieve kant aan. Mm-hmm. Om te beginnen, dit volk is gehaat vanaf het allereerste begin. Als de Heere besluit naast alle andere volkeren nog één extra volk in de wereld te brengen, wanneer die Abram uit de Babyloncultuur trekt, Ur der Chaldeeën, meer dan 2000 jaar voor Christus, en zegt ik ga jou tot een volk maken om daarmee de hele wereld te zegenen. Mm-hmm. Vanaf dat moment heb je de volkeren van de wereld plus nog één volk. Dat anders is dan alle andere volken en dat dus niet gepruimd wordt door de andere volkeren. Dat is al meteen vanaf het begin duidelijk. Hè? Wanneer de farao van Egypte, wanneer dat volk daar die honderden jaren in slavernij is, maar toch groeien ze en hij wordt een beetje bang voor ze en hij gaat de Joodjes proberen te vermoorden om... Dat is eigenlijk al het eerste. Dan door de hele geschiedenis heen, als Israël op weg is naar het beloofde land, worden ze in de achterhoede aangevallen door de omringende volkrassen in het beloofde land. Nou, je kunt, en zelfs profetisch, wanneer die grote wereldrijken in de geschiedenis elkaar opvolgen, hè, Egypte, Assyrië, Babylonië, het Medisch-Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk en de rijken daarna, die waren heel verschillend politiek. Maar ze hadden allemaal één ding gemeen, ze haten de Joden. Dat is onverminderd doorgegaan en het zal ook onverminderd doorgaan in de geschiedenis. Nu, over die uittocht, het is Gods volk. Hij heeft het geschapen, hij heeft eeuwige verbonden met ze gesloten en hij besluit ze uit de slavernij te bevrijden. En dan zegt hij, en dan waarschuwt hij Egypte. Dan zegt hij, laat ze gaan om mij te dienen. Doe je het niet, dan zal ik, want het is mijn eerstgeboren zoon, zegt God. Laat mijn eerstgeboren zoon gaan om mij te dienen. Doe je het niet, dan kost het jullie je eerstgeboren zonen.
En dus dat God gebeurde. Grijpt eigenlijk in.
Dat gebeurde in de 10e plaag van Egypte. Toen stierven de eerstgeborenen van de Egyptenaren na al die plagen. Maar niet het Joodse volk. Want zij hadden ook het bloed van het lam aan de deurposten. En daardoor ging de doodsengel ze voorbij. Zij konden door de zee trekken op weg naar het beloofde land. En ze keken om en de farao en zijn ruiters verdronken in de golven. Ja. Dus... zo is dat volk gegroeid. Zo in de woestijn de ontmoeting tussen Mozes en de Allerhoogste. En die zijn wetten aan Israël heeft toevertrouwd om dat volk te zegenen. En om dat volk te gebruiken die zegen in de wereld onder de volkeren te laten gebruiken. Ja. Zo zijn ze in het beloofde land gekomen. Zo zijn ze, hebben ze geleefd. Telkens en telkens en telkens opnieuw bedreigd met uitroeiing. Israël viert dat Pesach dus ieder jaar. Terugkijkend naar toen. Maar er staat een geweldig mooie tekst in bij de profeet Jeremia. In Jeremia 23. Dan zegt de profeet, fantastisch dat Pesach en die uittocht uit Egypte. Maar, zegt hij, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer, zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En zij zullen op hun eigen grond wonen. Wiens grond? Palestina? Nee, hun eigen grond, Israël. Dus de exodus uit Egypte, geweldig,
daar
ieder jaar gevierd.
Daar denkt het ook, nu aan terug,
Maar wat wij meemaken, daar verbleekt de exodus uit Egypte mee. Wij zien ze terugkeren uit het noorderland. Nou ja, noorden, zuiden, oosten, westen moet je je voeten in Israël zetten en dan op de wereldkaart kijken naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Dus het noorderland is tenslotte zelfs Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken, waaronder de Oekraïne. Daar komen ze vandaan, uit het westen, Europa, de Amerika's, uit het oosten, China enzovoort, uit het zuiden, uit Afrika. Keren ze terug, die is niet slechts uit één landje Egypte, maar uit alle landen van de hele wereld. En als je naar de getallen kijkt, in nummerie 3 lees je dat die uittocht uit Egypte betrof 603.000 mannen. De levieten niet meegerekend. Tel daar de vrouwen en de kinderen bij op. Dan ging het om een getal van 1,5-2 miljoen mensen. Ja. Nu gaat het. Ze komen terug uit de hele wereld. Geleid door de Allerhoogste. Het is geen politiek. Hij is in actie gekomen om ze te bevrijden. Uit de hele wereld, uit die wereldwijde ballingschap, terug naar het land, uit alle delen van de wereld. En inmiddels al miljoenen die teruggekeerd zijn.
Ja, maar mijn vraag dan even, want we hebben het over die terugkeer. Je schetst dat in Jeremia staat dat die terugkeer van vandaag de dag, dat die nog veel groter en veel indrukwekkender is dan de terugkeer in de tijd vanuit Egypte, dus ja, vanuit de slavernij. Maar tegelijk zien we nog steeds dat antisemitisme door de geschiedenis heen, het gaat maar door. En mensen mensen zien niet die mooie kant van de geschiedenis. En dan heb ik het over een grote deel van de wereldbevolking. Ja. Hoe komt dat eigenlijk dat het bijna obsessief lijkt hoe negatief mensen naar Joden kijken of naar Israël?
Nou ja, ik probeer altijd met die vragen naar de Bijbel te gaan. Mm-hmm. Die haat zit er diep in. En ik denk dat die haast van demonische oorsprong is. Maar Psalm 83 zegt bijvoorbeeld: O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. He, ziet u wel wat er gebeurt? Waarom doet u niks? Zegt deze Israëliet. Mm-hmm. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Hij beseft, het gaat niet ten diepste om ons. Het gaat om onze God. Uw haters zijn het. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, komt, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Nou, die psalmen dateren uit 1000 voor Christus of zo.
Maar die zijn nu actueler dan ooit.
Die zijn nu net zo actueel als toen, misschien wel actueler. Laten we ze als volk verdelgen. Dat was het hele motto van Hitler. Gewoon helemaal uitroeien, dat volk. De zee indrijven. Dat is het grote probleem, dat de wereldvrede in de weg staat. Maar als we ze gewoon uitroeien, nou ja, dan is dat probleem opgelost. Laten we ze als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Ze hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten. Nou, als je ziet hoe eensgezindheid er in de stemming van de Verenigde Naties ontstaat, zodra het erop aankomt om Israël spitsroede te laten lopen en allerlei anti-Israëlische resoluties aangenomen te krijgen, dan moeten enkele vrienden van Israël het uiterste doen, vetorecht gebruiken enzovoort, om dat te verhinderen. Maar de volkeren zijn nog steeds absoluut bereid en graag om dat Joodse volk, Israël, Jeruzalem, weg ermee. Nu keren de Joden terug naar het beloofde land uit de hele wereld. Ongelooflijk, indrukwekkend. Maar waarom gebeurt dat? Wat staat er nog meer op de agenda, profetisch gesproken? Het moment nadert dat de grote koning van Israël, de grote zoon van David, komen zal om te zitten op de troon van zijn vader David, om vanuit Jeruzalem te heersen over de hele wereld, zodat eindelijk de vrede de ganse aarde zal gaan bedekken. Ja. Maar dat haten de demonen, want ze beseffen,
dat willen ze voorkomen.
Dat proberen ze te voorkomen, te blokkeren of te vertragen. Want ze beseffen, als dat gaat gebeuren, dan is onze rol uitgespeeld. Ja. Dus ze zullen alle mogelijke middelen gebruiken om het volk uit te roeien. Er is die prachtige belofte van de engel Gabriel aan zijn moeder Maria. Die zegt, je zult een zoon krijgen. God zal zijn vader zijn. Jij mag zijn moeder zijn. Het zal het lam Gods zijn dat de zonde van de wereld gaat wegdragen. Absoluut vervuld. Jezus is geboren. Hij heeft als het lam van God in zijn kruisdood de zonde van de wereld op zich genomen. Maar Gabriel had nog wat anders. Hij zegt, en dit kind zal zitten op de troon van zijn vader David. Waar stond die troon? In Jeruzalem. Niet in de hemel, in Jeruzalem. Hij zal heersen te midden van Jacob. Wat betekent Jacob? Israël. De 12 stammen van Israël. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Vanuit Jeruzalem Met hem als koning op de troon in Jeruzalem zal vrede over de ganse aarde komen. De demonen weten dat. Ze weten dat dan hun rol is uitgespeeld. Ze vrezen het van alle kanten. Daarom zullen, ik heb wel eens plan A, B, C, noem ik dan wel eens. Plan A is, hoe kunnen we dit voorkomen? Door alle Joden uit te roeien. Dan is er geen Jacob meer. Dus dan kan hij niet komen om te heersen. Geweldig. Dat is in alle eeuwen geprobeerd. Hitler heeft het bijna voor elkaar gekregen. Ja. Maar de heilige rest is altijd overgebleven.
Het is nooit echt gelukt.
Dus dat lukt uiteindelijk niet. Ja. Plan B is, hij zal heersen op de troon van vader David in Jeruzalem, in het beloofde land in Israël. Weet je wat we doen? We snijden dat beloofde land in stukken. We hakken Gaza eraf. In de Bijbel is dat beloofd land voor de stam van Juda. We hakken de westoever eraf van de Jordaan. Nou, dat is het hartland van Israël. Zelfs de oostoever behoorde ertoe. 2,5 stam. Hè? Ruben, Gad en de halve stam van Manasse woonden daar. Ja. We hakken de Golanhoogte eraf. Dat is in de Bijbel Bazan, ook gewoon onderdeel van het beloofde land. En we hakken Jeruzalem in tweeën. En dan pakken we die stukken, plakken ze aan elkaar, maken Oost-Jeruzalem tot hoofdstad van een nieuwe Arabische, islamitische staat Palestina.
Ook om te voorkomen dat...
Dus dan kan hij niet komen om vanuit Jeruzalem, vanuit... Want als we Oost-Jeruzalem in handen hebben, dan hebben we twee belangrijke bergen. De Olijfberg aan de oostkant van Jeruzalem. Nou, waar wordt Jezus verondersteld weder te komen? Op de Olijfberg. Daar is hij ook ten hemel gevaren. Twee, de Tempelberg. De berg Sion. We hebben daar al een moskee. Nee, twee, misschien wel drie moskeeën. Dus al die Bijbelse profetieën van dat er ooit weer een tempel zal komen, zijn geblokkeerd. Ja. En het zal nog eindeloos duren voordat dat... Dus het is een geweldige vertragingstactiek. Ja. Die twee staten oplossing, die is verdelen van het land, zal ook grote toren van de Allerhoogste teweeg brengen. Mm-hmm. Die zal de volkeren tenslotte naar Jeruzalem trekken voor een soort eindslag. In het dal van Jozefat. Ja. Dat is een grote slenk die in Israël loopt. Armageddon. Iedereen kent dat woord vanwege ook de film die er ooit Armageddon gemaakt is. Hij zal ze daar vernietigend verslaan. Ja. Waarom? Omdat ze mijn land verdeeld hebben, kun je lezen in Joël 3. Al die verdeelplannen zullen dus tot een geweldige uitbarsting van oordeel over de volkeren gaan leiden.
Maar je zegt dat is eigenlijk een soort van tactiek van de boze. Hè? Het
Absoluut.
Uitroeien van het Joodse volk, het verdelen van het land. Was er nou ook een plan C? Een plan C was er ook.
Er was ook een plan C, En die betreft eigenlijk de christenheid. Mm. Plan C is, laten we proberen zoveel mogelijk zand in de ogen van het wereldchristendom te strooien. Dat ze geen flauw idee hebben wat er zich voor hun ogen afspeelt.
Mm-hmm. Is dat ook wat er in de Bijbel wordt beschreven als het gaat over een bedekking die er over de volken ligt?
Dat is absoluut een bedekking over de volkeren en ook over de kerk. Dat gedrag van de volkeren, dat is eigenlijk heel opmerkelijk dat je dat ook in de Bijbel, niet alleen wordt het beschreven hoe dat in al die eeuwen gebeurde, maar ook wat ten diepste daarvan de oorsprong is. Dan moet ik even goed zoeken, want het komt volgens mij uit Jesaja
25, als ik het goed heb.
Jesaja 25.
Vers 7.
En hij zal op deze berg, dat is op de berg Sion in het hart van Jeruzalem, hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert. Dus die zien niet scherp, die hebben een sluier, die begrijpen niet wat het bijzondere is van Israël en van dat land en van die stad. En hij zal dat dus als het ware speciaal zelf moeten gaan wegnemen, zodat ze het wel gaan zien. Maar hij zal op deze berg, Jeruzalem, de sluier vernietigen die alle naties omsluit en de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. Alle volkeren.
Ja.
En in het volgende vers lees je, en de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen. He, die haat wereldwijd, waar Israël voortdurend beschuldigd wordt, gelogen, halve waarheden, jodenhaat. Hij zal die smaad van zijn volk, die zal die verwijderen van de hele wereld.
Ja.
Dus dat gaat allemaal daar gebeuren. Dat is allemaal het plan van God. En dan zie je zelfs in Ezekiel of in Jesaja 27. In de komende dagen, dus in de verre toekomst, zal Jacob wortels schieten. Wortels schieten, dat gebeurt nu. Amos besluit zijn profetieën dan ook dat ze er niet meer uitgeroeid zullen worden. Hij zal ze planten in het land. Ze zullen daar wortels schieten. Israël zal bloeien en uitspruiten. Dus eerst wortel en dan groeien en bloeien en vrucht dragen, uitspruiten. Zodat, hè, bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. Hun floreren in het land zal ze dan eindelijk brengen tot de zegen die ze voor de hele wereld zullen betekenen. Dat hebben ze in de loop van de eeuwen al wat gehad. Maar daarvoor zijn ze geschapen, om de wereld te zegenen.
Ja.
En dan zullen ze dus met hun vruchten de wereld vervullen. En dan gaat het niet alleen om Jaffa-sinaasappeltjes. Dan gaat het om alles wat Israël onder de inspiratie van de Allerhoogste maar te bieden heeft.
Ja.
Op het gebied van vrede en gerechtigheid, van economie, van goed omgaan met de natuur enzovoort. Zodat de wereld in vrede zullen leven.
Ja, nou maar nog even een vraagje. Want je leest net uit Jesaja 25 over die bedekking die over de wereld ligt, over de volken ligt.
Ja.
Maar als ik een sluier over jou heen leg, dan kan ik jou niet verwijten dat je mij niet ziet. Dus hoe zit het dan? Kunnen wij dan wel kritiek geven op die mensen die het niet zien als het gaat over Israël?
Ik denk,
moet je daar voorzichtig mee zijn?
Ik denk dat er altijd aan dit soort vragen twee kanten zijn. Er is schuld en er is lot. Schuld is, daar heb je zelf verantwoordelijkheid voor. Dat heb je zelf gekweekt. Als je goed geïnformeerd bent, zoals de farao in Egypte goed geïnformeerd was dat wat hij verondersteld werd te doen.
Mm-hmm.
Maar hij doet het niet.
Dan heb je schuld.
Dan gaat dat uiteindelijk verhard God dan zijn hart. Eerst wil hij niet zien en dan kan hij niet meer zien. Dus het is schuld gevolgd door lot.
Mm.
Wat wij dus moeten doen ten opzichte van de volkeren is informeren. Jongens, bekijk toch de waarheid. Het is Gods volk. Volg het. Doe de verstandige keus. Daarom is de inzet van de kerk zo ontzettend belangrijk. Want als hij straks komt in heerlijkheid, zal hij de volkeren voor zich verzamelen.
Mm-hmm.
En vindt er een soort wereldgericht over de volkeren plaats.
Ook over de kerk?
Ik denk dat je, als je het woord kerk valt, gebruikt, dat daar ook een oordeel over zal gaan. Mijn vader had het nog wel eens over de zichtbare en de onzichtbare kerk. De zichtbare kerk, de christenheid, is wat wij ervan gemaakt hebben met al die verschillende kerken. Katholiek, protestant, pinkster, vergadering, evangelisch.
Inclusief alle fouten en misstanden die er zijn.
Allemaal. De hele kerkorganisatie zoals die in de loop der eeuwen door ons georganiseerd is.
Mm.
Daar bevindt zich vaak een groot stuk schijnchristendom. Toen het Romeinse Rijk overging tot het christendom onder keizer Constantijn, dat was echt niet een massale bekering van het hele Romeinse Rijk. tot Jezus en tot de God van Israël en tot de Bijbel. Nee, ze gingen van hun veelgodendom door knappe christelijke theologen in een nieuwe filosofie binnen, die eigenlijk van oorsprong gewoon Grieks is, Griekse filosofie. Maar het ziet er christelijk uit. Maar het hoeft niet te betekenen dat dus alles wat christenheid en christendom en kerk zich noemt, ook werkelijk in de Bijbelse zin werkelijk mensen zijn die, ja,
die geloven
God liefhebben, die Jezus liefhebben, die de Heilige Geest ontvangen hebben, die bekeerd zijn. Die onzichtbare kerk bevindt zich in alle zichtbare kerken. Overal tref je ze aan, ook al, hè, men probeert ze dan wel eens bij elkaar te vegen om op die manier een ware kerk te stichten. Nou, dat heeft geen enkele zin. Jezus zegt, laat ze allebei opgroeien tot de oogst. Hij spreekt van over het goede tarwe en de dolle tarwe. Die er als twee druppels op lijkt. Dus de goede vrucht en de kwade vrucht. Hij zegt, jullie moeten niet proberen dat uit elkaar te gaan trekken. Want je weet niet echt wat er in het hart van een mens leeft. Maar op de tijd van de oogst zal de Heer zijn engelen uitzenden. Die zullen het uit elkaar halen. Het goede, de ware kerk naar zijn fantastische eeuwige bestemming leiden. En dat andere zal in het vuur gaan en verbrand worden. Dus er komt in die zin een oordeel over de kerk. Daarom, wat de duivel probeert en de demonen proberen, is zoveel mogelijk zand in de ogen te strooien. Ook om daarmee het zicht te belemmeren wat de kerk zou moeten hebben op wat er werkelijk aan de hand is.
En dan specifiek over Israël en het Joodse volk.
Precies, over. En dat, he, want als de kerk, de wereldchristenheid, dat in één keer zou beseffen en massaal in beweging zou komen, het christendom is nog steeds de grootste godsdienst van de hele wereld, en in één keer beseffen ze wat het Joodse volk wordt aangedaan en dat God nu bezig is dat volk terug te brengen, ze zouden massaal op de knieën gaan, ze zouden massaal de naam van de Allerhoogste en van Jezus aanroepen om toch alsjeblieft, dus ze zouden een enorme macht kunnen uitoefenen, een geestelijke macht, om al dit soort vreselijkheden en leugens te ontmaskeren en aan de kant van Israël te staan. Dus dat willen die demonen absoluut niet. Dus laat ze maar gewoon doorgaan. Business as usual. Ze hebben van die fantastische onderlinge theologische verschillen van meningen. Daar gaan ze eindeloos over debatteren. Laat ze er maar lekker mee doorgaan. Want ze zijn absoluut gevaarloos voor ons.
Wat is de taak van christenen als het gaat om Israël en het Joodse volk?
Wat je als christen doet ten aanzien van Israël en het Joodse volk, ik denk dat dat heel erg afhangt van de situatie waar je bent.
Maar als we het even dicht bij huis houden, hè? Er is een toename van antisemitisme. Sidi is met een rapport gekomen een paar weken terug. En daar maken we ons als christenen zorgen over en daar moeten we wat mee. Ja. Dus wat kunnen we doen?
Nou, dan bedoel ik dus dat je dat dan, hè, waar ben jij als christen op dat moment? Ben je een ambtenaar? Zit je in de politieke wereld? Wat is dan je taak als je zoiets gebeurt? Ben je leraar op een lagere of een middelbare school? Wat is dan je taak om, wanneer dit gebeurt, wat je tegen de kinderen zegt en hoe je ze informeert? Als je in de media werkt, of in de journalistiek, of in het IT-gebeuren, wat is dan je taak? Dat is die situatie. Om dan te onderzoeken en als voorlichting naar buiten te laten gaan. Wat is je taak als vader of moeder? Hoe begeleid je je kinderen in de gezinssituatie? Ja. Hoe gedraag je als je in een verjaarspartijtje zit en deze dingen komen? En men kijkt jou aan van wat vind jij dan? Hoe ga je dan informeren? Ga je een zinloze discussie aan of goed onderbouwd, vertel je rustig wat jouw overtuiging is en waarom dat zo is. En dat je er echt niet op uit bent om een ander, die moet men zelf zien, maar je legt verantwoording af voor de hoop die in je is.
Ja. Zijn we daar als christenen toe verplicht? Want kijk, binnenkort is het 4 mei, hè? De herdenking. En dan denken we terug aan de Tweede Wereldoorlog, aan de onderduik. Ook aan die mensen die in het verzet bijvoorbeeld Joden hebben verborgen in hun huizen. En die dus op die manier hun leven op het spel hebben gezet om het goede te doen. Moeten wij ook als christenen zo ver gaan?
Ja, dat denk ik wel. Ik ben geboren in 1944. Mijn vader was predikant. Om te beginnen preekte hij in 1941, toen de anti-Joodse maatregelen in Nederland al volop aan de orde waren. Hij preekte op zondag over een tekst uit Zacharia, dat er ooit de tijd zal komen dat 10 mannen uit de volkeren de slip van een Joodse man zullen vastpakken om te zeggen, laat ons met u meegaan, want wij zien dat God met u is. In de gevangenis, waar hij ook gezeten heeft, heeft hij rustig gesproken over wat hem bezielde. Het is een wonder dat hij is vrijgekomen. Maar mijn vader en moeder hebben totaal beseft hoe je je dan gedragen moest. Niet onverstandig, niet uitlokken, niet domme acties, maar heel rustig blijven naar voren. Het had hem zijn leven kunnen kosten, ja. Zoals Corrie ten Boom en haar familie. Mm-hmm. Rustig de liefde die ze hadden voor het volk op grond van de Bijbel in de praktijk te brengen, onder duikers, Joden binnen, de schuilplaats, enfin het hele verhaal. Ze zijn verraden, dus dat is ook een reden dat je, hoe je dan beweegt, ook in je kerken of waar je ook maar bent, doe dat wel verstandig. Dat je niet. Want overal zitten in de oorlogssituatie mensen die je verraad kunnen. Ik sta er nog van te kijken dat hoe die verraders eigenlijk nauwelijks. Want het waren eigenlijk gewoon moordenaars die Joden uitleverden.
Ja.
Hoe dat is. Ik denk dat je in de Bijbel een heel mooi voorbeeld hebt in het leven van Rut. Dat was geen Joodse. Maar toen Naomi, dat was wel een Joodse, dat was de schoonmoeder.
Haar schoonmoeder, ja.
Terugkeerde naar Israël, toen zegt ze, dan wil ik met u meegaan. En dan zegt Naomi, moet je niet doen. Ik heb geen zonen meer die je nog zou kunnen trouwen. Dus laat maar, ga maar. Nee, ik wil bij u, want uw God is mijn God. Waar u gaat, daar ga ik. Waar u sterft, daar sterf ik. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
Is dat ook onze taak als christenen?
Dat is absoluut zo. Hè, want het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Jezus is heel radicaal, die zegt je kan beter 1 oog uitrukken dan met 2 ogen in het hellevuur gaan branden. Je moet echt absoluut radicaal, als je christen bent, Jezus volgen waar het lam leidt. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot het einde, lees je in het boek Openbaring. Zalig degene die in de Heer sterven. Want hun werken volgen hen na.
Ja.
He, loon naar werken ooit. Op die manier, denk ik, worden wij verondersteld echt christen te zijn in deze wereld.
Ja, ik heb nog 1 vraag voor jou,
ja.
Willem. En dan gaan we afronden. Je las net een aantal teksten uit Jesaja, waaruit blijkt ook dat Israël een moeilijke tijd tegemoet gaat met de volken die optrekken tegen Jeruzalem.
Ja.
Hoe kunnen wij ons als christenen voorbereiden of ons laten voorbereiden op zo'n moeilijke tijd die eraan komt voor Israël?
Nou, om te beginnen te beseffen dat er zo'n tijd komt.
Mm-hmm.
Je moet echt beseffen, in de wereld leidt gij verdrukking. En als Jezus bidt in het hoge priestelijk gebed, wetende wat er nog allemaal aan vervolging gaat komen, ook voor de christenheid. En kijk maar eens in het groot boek der martelaren. Mm. Zo'n dikke pil staat bij mij boven in de boekenkast wat er met christenen gebeurd is in de loop der eeuwen. In de wereld leidt gij verdrukking, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar Jezus zegt dan in Johannes 17, Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Mm. Hup, weg eruit voordat het echt erg. Nee, dat bid ik niet, zegt Jezus. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar ik bid wel dat gij hen bewaart voor de boze. Mm. Dat je niet meegaat in de waan van de eindtijd. Niet meegaat in het kielzog van de antichrist en de valse profeet en al de politieke slogans van de eindtijd. Dat je daarvoor bewaard bent. Want als je je daardoor laat meesleuren, dan ben je pas echt verloren. Voor eeuwig verloren. Ja. Dus daar bidt hij voor. En hij kan ook bewaren in de uren der verzoeking. Als je denkt aan die 10 plagen van Egypte, die dus ramp na ramp na ramp over Egypte brachten. In het land Goshen, waar Israël woonde.
Daar gebeurde het niet.
Daar was geen duisternis, ja. Daar stierven de jongetjes niet. Dus hij kan ook zijn volk bewaren, ook in die uren der verzoeking. Dus je moet het goed in de gaten houden. Ik denk niet dat je allerlei rare dingen moet gaan doen om je atoomschuilkelder vol te stouwen met eten, want dan heb je nog wat enzovoort. Hij weet wat vooral belangrijk is. Daar heeft Corrie ten Boom trouwens ook nog een prachtig boekje over geschreven. Over de eindtijd en de bewaring dingen. Leer nu de juiste keuzes te doen en te wandelen in het licht van de Bijbel, geleid door de Geest, vol liefde jegens de Allerhoogste, jegens zijn volk, jegens je naaste, wie dat dan ook is. En als je dat nu in de leerschool van het christelijk leven leert, dan is straks dan weet je niet beter dan dat je rustig doorgaat in zoals hij je de weg wijst.
Mooi. Zullen we daarvoor bidden, Willem?
Ja. Heren, we danken u dat wie God bewaart is wel bewaard. Heren, wat ook de machten der duisternis nog van plan zijn, woeden, wat uw woord ook zegt over die eindfase van de geschiedenis voordat dat prachtige koninkrijk van vrede en gerechtigheid komt, wat er allemaal nog op stapel staat. Heren, bij u zijn we veilig in het velst van de strijd. Want hoogte nog diepte, engelen nog machten, nog krachten. Ja, we worden gerekend als slagschapen. Maar in dat alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad en die ons als de goede herder zal leiden, zodat niemand zijn schapen uit zijn hand kan rukken en zodat je veilig de eindstreep haalt. Laat niemand je van je kroon beroven, zegt Jezus tegen zijn gemeente. Je wacht een geweldige toekomst en stel die niet in de waagschaal door nu te gaan meehuilen met de wolven in het bos. Maar blijf overeind staan. Heren, help ons daarbij. Help ons daarbij. Help onze kinderen daarbij. Help onze kleinkinderen daarbij. Help uw kerk daarbij dat ze wakker wordt en nu tot de juiste beslissingen komt. Help de overheden daarmee, help de volkeren daarmee. Heer, we verlangen naar het moment dat de bedekking van de volkeren zal worden weggenomen. En dat ook de bedekking van Israël zal worden weggenomen. En ze eindelijk zullen mogen zien wie Jezus waarlijk is, want dan komt hij in grote macht en majesteit. Heer, gebruik ons leven op de plaats waar u ons gesteld hebt als bronnen van licht en van liefde, totdat Jezus komt om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. Wees een muur rondom uw volk. En Heren, laat het spoedig mogen gebeuren dat hij komt in grote macht en majesteit. In zijn naam. Amen.
Willem Glashouwer, dankjewel voor je komst. En u thuis ook bedankt voor het kijken en luisteren naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk door ons live blog te volgen op de website. Die updaten we regelmatig ook met nieuws uit Israël en met onze uitzendingen. cvi.nl/actueel, daar kunt u het live blog vinden en volgen. En u kunt deze uitzendingen die we via YouTube uitzenden, kunt u inmiddels ook sinds een paar weken beluisteren via onze podcast. Op verschillende podcastkanalen, zoals bijvoorbeeld Spotify, daar kunt u ons vinden. Meer informatie daarover kunt u vinden op cvi.nl/podcast. Nogmaals, dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.